Dit is de podcast van Horses.nl. Wat gebeurde er de afgelopen week in de paardensport en fokkerij? Wat viel erop en wie viel eraf? We praten hier in 20 minuten bij over het laatste paardennieuws. Van dressuur en springen tot mennen en eventing. En van keuringen tot hengstencompetities en veilingen. Welkom bij de week van Horses.nl.
Hallo en welkom bij onze podcast. Mijn naam is Mirjam Hommes. Vandaag is weer aangeschoven mijn collega Rick Helmink. Welkom Rick.
Hoi.
Er is weer heel veel gebeurd de afgelopen tijd, dus we gaan snel van start met de dressuur. Want er was dressuur in Tolbert, of niet Rick?
Ja, dat klopt. Dat was de eerste observatiewedstrijd voor de jeugd richting de verschillende EK's deze zomer. En het was ook de eerste wedstrijd van Hans-Peter Mindhout met Toto Junior. Die was natuurlijk laatst al in Aken geweest. Was die meegeweest als trainingspaard. Toen was voor iedereen duidelijk oké. Hans-Peter heeft nog een verrassingstroef achter de hand. En die hebben dus afgelopen weekend hun debuut gemaakt. Vrijdag met 73,4, zeg ik even uit mijn hoofd. Of 73,5 in de Grand Prix. En in de Grand Prix Special iets meer.
Ja, en dat was voor de senioren geen observatiewedstrijd, hè? Alleen voor de junioren, of voor de jeugdruiters.
Nou, de bondscoach was er wel aan het observeren, maar ja. Het was geen officiële observatiewedstrijd. Daar zijn er maar twee van, dat is het NK Dressuur en CAO Rotterdam.
Ja.
Daar ga ik zo nog wel even wat over zeggen, over dat observatietraject.
Ja, wat was je algemene indruk op de wedstrijd?
Eigenlijk was in de Grand Prix, daar heb ik vrijwel alles van gezien.
Uh-huh.
Daar waren de twee combinaties die er wel echt bovenuit sprongen. Dat was ook qua punten zo.
Ja.
Dat was de Zweedse Maria van Essen.
Ja.
De Nederlands gefokte door Weile Piet Krum gefokte Invoice. Dat is een Jazz Malferro.
Uh-huh.
Die heeft twee keer gewonnen, dus de Grand Prix en de Grand Prix Special. En Hans-Peter Mindhout was in die twee rubrieken tweede. En was ook nog tweede in de kuur met Invictus.
Oh ja.
Ja, die kuur van Invictus was ook een van zijn beste proeven die ik tot nu toe heb gezien.
Ja, want Invictus die rijdt hij al een stukje langer. Die hebben we vorig jaar ook op het NK Dressuur gezien onder meer.
Ja, het afgelopen jaar heeft hij daar geloof ik 8 internationale wedstrijden mee gereden. Ook nog een stel nationale wedstrijden. Er was een paard dat heel veel spanning had in de ring. Heel veel spanning opbouwde. En eerder zag je dat gewoon aan de zijkant zag je dat opbouwen. En dan kwam er ook wel eens een explosie. Maar die zag je aankomen.
Ja.
En nu, dat was wel een beetje... En ik sprak Nicole Werner na afloop. Die zei, ja, wij waren ook wel een beetje... Hij liep op het voorterrein heel goed, volgens Nicole. En wat hij toen in de ring deed bij de tweede Piaf, daar waren zij ook wel een beetje door verrast.
Hij galoppeerde ook een keertje nog aan, geloof ik, ergens.
Bij het Piaveren deed hij even iets wat niet in een Grand Prix dressuurproef wordt gevraagd. Dus toen stonden er een paar lage cijfers op. Dat zag je niet echt aankomen.
Nee.
In de kuur liep hij eigenlijk... Vrijwel vlekloos. Nog steeds kun je wel wat zeggen van de spanning, onder andere in de stap, in de Piaf. Maar dat was voor mij wel een van zijn betere proeven.
Ja, jij had ook een beetje een idee over dat er een bepaalde tactiek gaande is, waarvan Invictus eigenlijk ook een voorbeeld is dat...
Nou ja, dat vind ik niet zozeer tactiek. Ik vind Invictus is een beetje... Heeft er ook bij de juryleden een beetje last van dat hij veel gestart heeft.
Ja, ze hebben hem al vaak gezien en dan hebben ze een bepaald beeld van hem.
Ja, en dat was heel vaak dan een beetje kom zie, kom zo. Gaat het wel goed, gaat het niet goed?
Ja.
De laatste tijd zie je eigenlijk dat hij minder spanningen heeft in de ring. Maar komt dat nog niet zo tot uitdrukking in de cijfers. En de juryleden blijven een beetje veilig rond de 6-7. Bijvoorbeeld in die kuur, daar stond geen 1-8 op het technische protocol. Dus de technische uitvoering van de oefeningen.
Terwijl er wel dingen heel goed gingen.
Ja, terwijl er wel dingen goed gingen, ja.
Ja, dat is opmerkelijk. Want jij verbond dat ook een klein beetje in jouw artikel in de krant van deze week aan wellicht de tactiek van het niet zo vaak op wedstrijd verschijnen, die veel internationale combinaties, dan het zeker niet alleen over de Nederlanders, lijken toe te passen.
Nee, dat is dat speelt al veel langer. Ik kan een voorbeeld noemen, 2016, Vallegro, die heeft in de aanloop naar de Olympische Spelen in Rio, heeft hij 1 concours in Groot-Brittannië gelopen, eentje. En de FI-regels zoals ze zijn, dus dat je in aanloop naar de Spelen, hou me even goed wanneer dat die periode precies begint, maar ongeveer een jaar van tevoren tot een maand voorafgaand aan de Spelen moet je 2 keer 67% hebben gehaald. Dat is de voorwaarde, één van de voorwaarden, maar dat is een harde voorwaarde van de FI.
Ja.
Dus als jij ergens in de herfst start en vervolgens nog 1 keer buiten, dan kun je in principe naar de Olympische Spelen. Als je geselecteerd wordt voor jouw land.
Ja, precies. Dan gaat de bondscoach dan over, ja, eigenlijk.
En die toelatingseisen hebben ook te maken met dat de Olympische Spelen wil dat er veel vlaggen vertegenwoordigd zijn. Dat alle continenten vertegenwoordigd zijn. En in bepaalde Olympische ontwikkelingslanden of wingewesten, of hoe je het ook wil noemen, zijn niet zoveel concoursen. En een deel van die ruiters is ook al heel blij als ze die 2 keer... die 67 halen. In Europa, ja, is dat natuurlijk niet zo.
Nee, daar is het veel makkelijker om, ja, een wedstrijd te gaan.
En ik vind dat de nationale bonden, ja, ruiters ook wel heel erg de kans geven om zich zo min mogelijk te laten zien. Ja, eigenlijk zou ik zeggen van, dat zouden de Europese bonden of de vooraanstaande hippische landen daar gezamenlijk afspraken over moeten maken. Dat zou ik goed vinden. Zodat je iets minder die politiek en tactiek in aanloop naar zo'n groot kampioenschap krijgt. Ja, voor mij is de Olympische Spelen toch de plaats waar de beste atleten van de wereld tegen elkaar opnemen.
Ja.
En in dit geval zijn die atleten de paarden.
Ja.
Als die paarden zo min mogelijk op wedstrijden worden getoond en zo min mogelijk de concurrentie aangaan met hun directe concurrenten, dan vind ik dat wel iets afdoet aan de sportieve strijd.
Ja, plus dat je als land ook best wel kwetsbaar bent als je je combinaties helemaal niet gezien hebt.
Ja.
Als je dat toestaat.
Ja, dat is ook nog een keer. Plus dat er ook paarden zijn die na zo'n kampioenschap, elk paard wordt natuurlijk na een kampioenschap gemanaged.
Ja.
Maar als dat managen inhoudt, zoveel mogelijk thuisblijven en zo min mogelijk concoursen, vind ik dat niet echt horen bij topsport.
Nee, maar de achterliggende gedachte is onder meer dat hoe vaker een jury je ziet, hoe minder geneigd ze zullen zijn in een soort extase te raken en allemaal hoge punten te geven, toch?
Ja, onder andere. Maar ja, er zijn ook combinaties die heel veel rumoer opwekken. Dan wel, ja, dan wel in de pers of online, op social media, onder juryleden onderling. Dat er heel veel discussie over bepaalde gegeven punten ontstaat. En juryleden, dat zijn ook net mensen.
Ja.
En je ziet dan toch wel eens dat dat invloed heeft. En een recent voorbeeld daarvan is Charlotte Fry met Everdale. Dat is, ja, natuurlijk heel veel commotie ontstaan na de winst in Amsterdam. In Amsterdam in de Wereldbeker. En goede 2 maanden later, in maart, rijdt ze in Den Bosch weer de ring binnen. En dat was een proef die niet beduidend slechter was. Maar die punten waren wel beduidend slechter. 3% in de Grand Prix en 6% in de Kuur.
Waren ze lager dan de proef, ja, in Amsterdam werd beoordeeld? Terwijl het eigenlijk vergelijkbare proeven waren. Of misschien, ja, wel beter zelfs in Den Bosch.
Dus als jij in aanloop naar een kampioenschap heel vaak start en heel veel mensen vinden daar iets van, ja, dan is niet uit te sluiten dat die juryleden die straks in Parijs zitten daar ook iets van meekrijgen. Dat heel veel mensen daar iets van vinden.
Ja, en daar onbewust dan toch, ja, aan conformeren.
Ja, bewust of onbewust, dat durf ik niet te zeggen. Maar het lijkt in ieder geval soms wel een rol te spelen.
Ja, helder. Een van de combinaties die we nog niet gezien hebben en waar veel over gepraat wordt nu al, is natuurlijk Edward Gal en Klok's Total US.
Ja.
Ik begreep dat er ook nog wel wat discussie, onrust, zenuwen waren binnen de Nederlandse dressuurtop.
Over de terugkeer van Hans-Peter en Edward.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk... Hans-Peter en Edward zijn vanaf... Ik zeg het even uit mijn hoofd. Edward was er al bij op de Olympische Spelen. En samen zaten ze in het team vanaf 2013 op de verschillende kampioenschappen. Tot en met Tokio. Hans-Peter heeft daarna nog een haken het EK gereden. Dat was allebei in één jaar in 2021 in verband met corona. En daarna is 2022 het wereldkampioenschap in Herning. De jongens uit Oosterbeek waren daar niet bij.
Nee, toen heeft Dinja van Leeren natuurlijk brons gewonnen.
Ja, voor Riesebeck gold hetzelfde. En er zijn natuurlijk een hoop mensen die zich al enigszins een traject hadden voorgesteld richting Parijs. En dat er nu opeens twee kandidaten die toch even weg zijn geweest. Edward Gal heeft sinds de Olympische Spelen in Tokio niet meer gereden. En Hans-Peter, die reed natuurlijk al langer met Invictus, maar dat zag er nog niet echt direct zo steady uit dat dat tot de beste combinaties van Nederland behoort. En nu met die 2x3 dikke 73 behoort hij dat wel. Ik heb inmiddels ook op Horses een soort van tabel gemaakt met de scores die gereden zijn. En dan zie je ook wel dat de 73 in de Grand Prix, dan hoor je wel al bij de top in Nederland op dit moment.
Op dit moment, als je gewoon kijkt naar de laatste wedstrijden die verreden zijn door de verschillende combinaties. Jij gaf in dat tabelletje ook aan wie de vier beste zijn, omdat er vier ruiters mee mogen, maar er gaan er maar drie rijden.
Ja.
Maar daar stond twee keer Dinja van Leeren bij. Dus.
Ja, en in de special, en dat is ook nog wel interessant, de special is de proef eigenlijk waar het om gaat in Parijs.
Wat betreft
de landenwedstrijd, alleen die score telt, die drie scores, dus ook geen scheepscore. Daar, even kijken, heeft geloof ik Hans-Peter nu de hoogste score staan. Mm-hmm. En die staat ook nog twee keer in de top vier met Invictus. Dat vond ik ook wel grappig om te zien.
Ja, dus Hans-Peter met twee paarden en Dinja met twee paarden.
Ja, Dinja die heeft in de Grand Prix zit ze twee keer bij de hoogste scores. Dat is met Hermes in Aken, dat was 75 nog wat. En met... Ben ik zijn naam even vergeten. Het veetje.
Vita di Lusso.
Ja, Vita di Lusso.
Luxe leventje betekent dat in het Italiaans.
Die heeft in Den Bosch natuurlijk zijn internationale debuut gemaakt. En heeft daar direct 73, nog wat gescoord.
Ja.
En behoort daarmee dus ook al tot die top.
Ja. Als we kijken naar de scores. 73 tot 75%. Daar zit het een beetje dan tussenin. Ja. Waar staan we dan als Nederland in zo'n landenwedstrijd op dit moment?
Ja, dan kom je al gauw bij een vierde, vijfde plaats. Om bij de eerste drie te horen moet het echt nog wel een stuk beter. Dan denk je aan Duitsland, aan Denemarken, aan Groot-Brittannië. Mm-hmm. Ja, dat zijn eigenlijk landen die allemaal combinaties hebben die toch wel over de 75% scoren in de Grand Prix.
Ja, en ook meerdere combinaties. Ja. Dat kunnen de Duitsers zitten natuurlijk helemaal dik in de toppers.
En dan heb je natuurlijk nog Denemarken. Dat zal iets minder zijn, maar dat komt er ook wel aan. Mm-hmm. Zweden, dat is ook wel interessant in Tolbert, was dus die Maria van Essen. Want Zweden, de zitten ook niet meer zo dik in de slappe was.
Nee.
Patrick Kittel heeft natuurlijk drie paarden, waarvan Jovian en Touchdown op dit moment het beste lijken. En Jovian, dat zag je nog wel ten opzichte van Lier naar Aken, dat daar heel veel ontwikkeling naar boven in zat.
Ja, daar hadden we het de vorige keer al over.
Dan is er nog Dante Valtino. Die heeft al 8 kampioenschappen erop zitten. Die was er al bij in Rio. Daar heeft hij uiteindelijk niet gelopen, omdat hij niet door de veterinaire keuring kwam. Maar vervolgens was hij op elk kampioenschap erbij.
Ja, fantastisch.
Dat is echt wel indrukwekkend. Die heeft dit voorjaar ook nog gelopen. Dus die kun je daar ook
die
nog...
Die komt zeker in Amerika.
Ja, als hij fit blijft tot en met Parijs, dan zal dat waarschijnlijk zijn afscheidswedstrijd zijn. En dan is er dus eigenlijk niet zoveel. En die Maria van Essen, die katapulteerde zich in Tolbert toch wel naar die derde teamplaats. Met de scores die ze daar neerzetten.
Ja, dat is leuk. Zij kreeg ook veel complimenten op het beeld dat ze liet zien.
Ja.
Harmonieus, mooie piaf.
Ja, vooral aanleg voor de hoogste verzameling en ja, ook wel vriendelijk rijden. En het zag er allemaal wel mooi uit.
Nou, die gaan we in de gaten houden dan.
Ja. Ja, dan is het ook nog misschien wel aardig om iets te zeggen over... Ik heb een interview gedaan met Nicole Werner. Die wilde nog niks verklappen over waar en wanneer Edward gaat starten. Maar nee. Het is niet heel moeilijk om te bedenken hoe dat traject zal zijn. Hij moet natuurlijk wel die twee scores hebben, want hij heeft voor het laatst gereden in 2021.
Ja, dat is gewoon verplicht. Ja. Hij moet twee keer rijden.
Dan ligt eigenlijk voor de hand dat hij in de eerste week van mei naar Exlo gaat. Dat is ook nog eens dubbel slim politiek gezien, omdat tegelijktijdig is een 5-sterren concours in Compiègne.
Dus daar is een deel van de wereldtop?
Ja, daar is een deel van de wereldtop. En daar zijn ook overigens alle Parijs-juryleden op dat concours.
Oké. Okay.
En dan het NK dressuur. Ja. En vervolgens Rotterdam. Dan moet het wel in één keer staan. Maar ja, ik geloof wel dat er in Oosterbeek het volste vertrouwen is dat dat gaat lukken.
Ja. En daar kunnen mensen dan ook nog meer over lezen in jouw interview met Nicole Werner. Ja. Je had Patrick van der Meer ook gesproken.
Ja, dat klopt. Die heb ik een beetje gesproken over, ja, toch wel een beetje die onrust die is ontstaan.
Mm-hmm.
Na aanleiding van die terugkeer. En daarbij speelt ook een rol dat die ruiters, die zijn zo lang een vaste waarde geweest voor het team. En die genieten ook bepaalde privileges die niet iedereen heeft. Dat is onder andere dat... eigenlijk moet je in Nederland, voordat je internationaal mag starten, moet je een bepaalde score halen op een nationaal concours.
Oh ja.
En die eis kan wel door de KNS, door de bondcoach. Daar kan wel een uitzondering op worden gemaakt. En dat is dus ook gebeurd met Hans-Peter en Toto. En zal waarschijnlijk ook gebeuren met Edward Gal en Total US.
Ja, want dat moet dan ook binnen een bepaalde tijd nog ja. zijn. Want Edward Gal is natuurlijk wel eens gestart met...
Ja, die score mag niet verder terugleggen dan 6 maanden.
Oh, oké.
Ja.
Goed. Je had ook nog een column geschreven over de dressuur.
Ja, dat klopt.
Dat was wel een redelijk pittig column.
Nou, ik heb me daar ook wel even druk over gemaakt.
Ja.
Dat was een interview van het 5-sterren jurylid Hans-Christian Mathiesen.
Mhm.
In het, dat is geloof ik een soort van Deens-Duits collectief Malgré tout. Je denkt dat het Frans is, maar dat is gevestigd ja. in Denemarken. Maar dat is een Europees paarden-lifestyle magazine.
Ja, in het Engels ook.
Ja, vind ik sowieso al een vrij bijzondere keuze om dat daar dat interview te geven. Maar goed, dat staat hier even los van. Die Hans-Christian Mathiesen, die is ook voorzitter van de Internationale Officials Club.
Dat is wel heel belangrijk om erbij te zeggen. Want anders, als hij gewoon een beetje een random jurylid was, was het nog wel een ander soort...
Ja.
Had je een ander soort interpretatie kunnen geven aan dat interview dan die jij hebt nu.
Ja. Ja, hij is dus echt wel gewoon een hoge pief.
Uh-huh.
Die ook wel wat te vertellen heeft
in
die wereld. En die zegt dus in dat interview allerlei dingen, dat hij de dressuur compleet op zijn kop wil zetten, dat alles anders moet, dat zijn, wat ik een heel gekke uitspraak, dat zijn handen zijn gebonden als jurylid.
Ja, dat was heel bijzonder.
Dat de tools die hij heeft niet voldoende zijn om een niet harmonieuze rit af te straffen en een wel harmonieuze rit voldoende te belonen. Daar komt het een beetje op
neer.
Terwijl
hij alleen maar een 0 of een 10 hoeft te geven.
Ja, en over die tools zegt hij onder andere dat de guidelines die zij dan hebben, waar zij het cijfer op moeten baseren, dat die hopeloos ouderwets zijn en dat hij daar dus niet mee uit de voeten kan. Mm-hmm. Dat vind ik sowieso al een merkwaardige uitdrukking, omdat ik vind niet per se dat de juryleden volgens die guidelines jureren.
Dat is ook een kritiek die ze heel vaak krijgen, dat ze zich niet aan hun eigen reglementen houden, toch?
Ja, en daarbij zegt hij nog heel veel, voor mij toch wel hele gekke dingen. Onder andere dat hij het moeilijk vindt om een paard dat heel veel met zijn staart zwiept echt daarop af te straffen. En hij zegt dan wel dat hij het doet, maar dan vooral in het commentaar op het protocol. Maar vervolgens zegt hij, ja, dan kunnen bad people, dus slechte mensen, kunnen op het idee komen om botox in de staart van dat paard te spuiten. Dat is volgens mij iets waar een jurylid absoluut niet mee bezig zou moeten zijn als hij een punt geeft. En als hij zich daar wel zorgen over maakt, dan moet hij zorgen dat bij de FI een regel komt dat die staart na afloop van die proef gecheckt wordt of die nog wel opzij en alle kanten op kan bewegen. En diezelfde redenering volgt hij bij aanleuningsproblemen, problemen met de mond, dat ruiters dan die neusring vreselijk gaan aansnoeren.
Terwijl je zou zeggen dat die gecontroleerd wordt?
Ja, precies. Eigenlijk zie je overal in die dressuursport dat er wel heel veel gepraat wordt over verandering.
Ja.
Maar dat iedereen zegt van ik kan dat niet veranderen. That wasn't me.
Ja, mijn handen zijn gebonden.
Dat idee krijg je een beetje en dat stoort mij heel erg. Terwijl die handen niet zo gebonden zijn.
Iemand moet gewoon beginnen.
Dat niet alleen. Sinds die publicatie in dat Zweedse tabloid over die open monden en tongen is iedereen weer druk in de weer met marshmallow fluff. Dat zie je gewoon, dat witte schuim, dat witte nepschuim.
Dat is van een soort decoratie die je op de paardenmond kan smeren. En dan lijkt het net alsof je paard heel erg mooi schuimt.
Ja, en dan valt het niet zo op als hij zijn mond open doet. Als dat maar niet ver open gaat. Maar ja, dat is verboden sinds 2022, de opstraffen van een gele kaart. In heel 2023 zijn er 5 gele kaarten uitgedeeld op CDI's aan dressuurruiters. Dus dat is het laagste aantal van alle disciplines. Ja. Als je springen bekijkt, dan is er een hele lijst. En
er was geen enkele gele kaart voor marshmallow.
Nee, geen enkele. Je ziet gewoon dat rond die dressuurring er eigenlijk niks verandert. Dat iedereen alleen maar praat over verandering. En dat niemand de handschoen oppakt om daadwerkelijk iets te gaan doen. En hij zegt ook onder andere van ik wil gewoon 50% kunnen geven als ik zie dat een paard echt met vreselijke spanning in de ring komt.
Ja.
Nou, een beter idee lijkt het me, en dat kan ook volgens de FI-regels, om dat paard dan uit te bellen als het welzijn van dat paard in het geding is.
Ja.
Je ziet wel, dat moet ik er ook bij zetten, op nationaal niveau. Dus onder andere in Denemarken hebben ze strengere welzijnsregels. In Nederland zie je ook bij de KNS op landelijke wedstrijden een tendens de andere kant op.
Mm-hmm.
Zeker in de dressuur worden er steeds vaker combinaties uitgesloten. En dat gebeurt dan op basis van een code. Code 19 is geloof ik dat welzijn van het paard in het geding is. En die zie je toch wel op nationale concoursen steeds vaker opduiken. Maar internationaal.
En wat voor soort situaties zijn dat dan? Dus ook heel veel spanning? Of?
Dat durf ik niet precies te zeggen. Dat is naar een inschatting van het jurylid. Wat daar precies aan de hand is. Maar ik weet wel dat het internationaal niet gebeurt.
Oké.
En je ziet eigenlijk dat heel veel met de mantel de liefde bedekt blijven worden. En dat geldt zeker voor ruiters die in het top 10 laadje van de jury zitten. Ruiters met een naam, die kunnen zich heel wat veroorloven.
Dat blijft dus vooralsnog zo.
Ja, ik sluit die column dus ook af met dat ik niet zozeer geloof in woorden over verandering. Pas als ik zie dat er dingen veranderen en dat er daden zijn, dat ik het dan pas geloof dat er echt iets verandert.
Ja. Dan zeggen we maar, we gaan het zien. En leest al die column.
Dan is ook nog wel aardig om te zeggen over Exlo. Daar begon ik mee. Dat is een observatiewedstrijd voor de jeugd. En vorig jaar won het Nederlandse juniorenteam. Kwamen ze voor het eerst in 28 jaar zonder eremetaal thuis. En nu lijkt het erop dat ze weer een echte topper te pakken hebben met Jasmin Westerink. Die doet het echt hartstikke goed. En
mooi.
Reed ook in Tolbert na 3 PR's. De Children, dat zag er ook goed uit. Young Riders was weer, stond Mickey Schelschaat, was 3 keer beste Nederlandse.
Ja.
Een relatief jong paard, nieuw paard.
Ja, 8 jaar is dat. Is
en ook relatief nieuw voor haar. En bij de ponies was het iets minder. Daar waren de 3 toppers afwezig. Over de achtergronden daarvan staat ook meer op horses.
Ja, en de bondscoach maakte zich nog niet heel veel zorgen.
Nee.
Zei ze althans. Dat gaan we de volgende observatiewedstrijd dan wel weer waarnemen. Dan was er ook nog natuurlijk springen het afgelopen weekend. Je zou het haast vergeten met alle dressuurgeweld. Springruiters zijn inmiddels uitgewaaid over heel Europa en soms ook nog wel een stukje verder. En internationaal zien we eigenlijk overal dat er paarden en combinaties zich aan het voorbereiden zijn, ofwel op de Olympische Spelen, of gewoon al lekker begonnen zijn om aan het buitenseizoen om lekker in de prijzen te rijden. Een van de combinaties die mij opviel afgelopen weekend waren Kim Emmen en Imagine. Die hebben we al best een aantal keer gezien, ook al zijn ze nog niet zo heel lang samen. Het is een heel stabiel paard en je ziet dat ze steeds beter samen communiceren. Het ziet er heel erg makkelijk uit en het is een, wat mij betreft een hele hoopgevende combinatie ook voor het Nederlandse team.
Dan haak ik daar even op in, want we hebben net een redactievergadering gehad. Er komt ook binnenkort een verhaal over dat paard in de paardenkrant.
Kijk. Nou, helemaal goed. Leuk om te weten. Dat zullen we dan nog wel even melden als dat erin staat. Ondertussen was in Mexico de derde aflevering van de Global Champions Tour van 2024. Dat was eigenlijk het hele circus was van Miami vorige week naar Mexico City verplaatst. Dat is van zeeniveau naar 2200 meter. Daar is wel even een overgang als je een atleet bent. Of je nou een paard bent of een mens. Sanne Thijssen won daar de eerste omloop van de Global Champions League, dus de teamwedstrijd. Die omloop is een 1,55 meter rubriek direct op tijd en dat deed ze met Con Kidam. En vervolgens was Sanne ook in de tweede omloop, maar daar kwam ze niet doorheen. Dus ze heeft niet de Global Champions Tour Grand Prix gereden. Michael van der Vleuten wel met Obeli, die had hem nogal een pechfout. Dat was wel erg jammer. Het was niet heel erg vreemd, want het was een fout op de laatste combinatie. Daarna volgde nog een bocht en dan de laatste hindernis. Die combinatie was vrij slecht te zien en er vielen echt heel veel fouten. Zowel in de insprong als in de uitsprong. Dus iedereen had daar heel veel moeite mee. Wat wel heel opvallend was, was dat een paard waarvan ik eerlijk gezegd in al mijn onschuld dacht dat hij met pensioen was, tot voor kort. Namelijk Rockefeller de Pleville du Bois-Morgaux. Een verschrikkelijke naam, kan ik u vertellen, als je dat elke keer moet typen. Dus vandaar dat hij mij altijd opvalt. Nee hoor, het is een heel opvallend paard. Hij springt ook heel bijzonder. En hij is inmiddels 19. En hij heeft de afgelopen 3 wedstrijden van de Global Champions Tour alle 3 de keren in de barrage en in de prijzen gereden. En de wedstrijd daarvoor was hij nog 2e in een andere Grand Prix, over 1,60 meter. 19 jaar oud, gaat als de brandweer en staat dus nu momenteel ook bovenaan in het klassement van de Global Champions Tour. Daarover ook meer in de paardenkrant van deze week. Verder in de paardenkrant deze week, naast de dressuur en het springen van afgelopen weekend, mooie foto's van het voorjaarsonderzoek van het KWPN van de spring- en dressuurpaarden. En een verslag van de sportdag voor haflingers in Oost-Nederland. Een oefendag voor Friese tuigpaarden. En heel leuk, de hengstekeuring van de mini-paardjes. Prachtige mini-paardjes op de foto, gaat dat zien. De kettingbrief deze week is van Egbert Schep. Ik vond dat een heel interessant stuk om te lezen. Hij geeft onder meer ook op de vraag die hij kreeg van de dierenarts van Equitom, die vorige week aan de beurt was, zijn visie over de belastbaarheid en het management van jonge sportpaarden. Hoe zij dat doen in hun stal, maar ook hoe die daar in het algemeen naar kijkt. Hij zegt bijvoorbeeld, wat mij wel opvalt, is dat er altijd heel erg gefocust wordt op de botten van het paard. Terwijl het mijn ervaring is dat wanneer paarden problemen als blessures krijgen, het heel vaak aan de weken delen is. Waar naar mijn idee veel minder naar gekeken wordt in onderzoeken. Heeft hij het dan over van dierenartsen, dus bij keuringen. Daarnaast maakt hij zich erg veel zorgen over de opleiding van jonge paarden. Er zijn te weinig mensen in zijn optiek die daar zich in specialiseren en die dat nog veel willen doen, terwijl dat zo ontzettend belangrijk is. En hij geeft de kettingbrief dan ook door aan Cor Loeven met daarbij de vraag, hoe gaan we dat regelen? Maak jij je ook daar zorgen over? En hoe zorgen we dat onze sportpaarden, onze jonge sportpaarden, nog een degelijke opleiding krijgen? In de krant staat ook een stuk over Saoedi-Arabië, waar dit weekend de finale van de wereldbeker dressuur en de wereldbeker springen plaatsvindt. We hadden het onderling met elkaar al een paar keer besproken, wat je als medium, als hippies medium daar nou mee moet. En de afgelopen weken zagen we ook dat er meerdere internationale hippische media waren die zeiden, wij gaan er maar beperkt of helemaal geen aandacht aan besteden. We hebben zelf een iets andere optiek, maar we vinden het wel belangrijk om te melden dat een land als Saoedi-Arabië wel aan sportswashing doet en dus probeert om zijn imago op te krikken met dit soort sportwedstrijden. Dus daar staat ook een verhaal over in de paardenkrant, is ook te lezen op Horses Premium. Rick, ja. Hoe kijk jij daar nu tegenaan, tegen die wereldbekerfinale?
Ik denk dat het in sportief opzicht dat die wereldbekerfinale ook iets minder van beduiding is dit jaar. Met heel veel ruiters die deze finale even aan zich voorbij laten gaan.
Ja, die de paarden thuis houden.
Ja, die de paarden thuis houden. Die of de global aan het springen zijn. Die naar Parijs toe werken. Dressuur ook vooral. Zijn het ruiters met tweede paarden die daar zijn. Maar ik denk dat het in de verslaggeving wel heel goed is om ook elke keer aan mensen die vraag te stellen van hoe kijk jij dat nou naar om naar zo'n land te gaan en dan niet over hoe goed het allemaal wel niet geregeld is.
Nee.
Dat kunnen we ook in persberichten van de FI lezen, maar ja, is dat een overweging om daar wel of niet heen te gaan dat een land is waar het niet alleen met mensenrechten niet zo nauw wordt omgegaan, maar ook dierenrechten. En dan ja. Heb ik het onder andere over de endurance in dat land, waar toch wel heel vaak incidenten zijn.
Ja, heel veel dopingveroordelingen
ja.
Ook. Nee, dat is ook zo. Ik denk ook dat het belangrijk is dat we die vragen ook stellen, zelfs al zijn het geen prettige vragen misschien om te krijgen.
Ja, en dat we dat soort dingen gewoon noemen. Dus ja. Het hele verhaal proberen te vertellen.
Ja.
Zo had ik deze week ook nog een discussie met een freelancer voor Horses over de Grand National. Die race op zich, de Grand National, dat is maar één ren. Maar in dat hele weekend eromheen zijn er nog allerlei rennen. En daar zijn afgelopen weekend 3 paarden dood gegaan. Andere rubrieken. Maar ja, je kunt het vergelijken met een springconcours. Waar in een jonge paardenrubriek een paard een been breekt.
Ja, dat hoort er wel bij.
Dat hoort er wel bij. Dat, als wij daarvan op de hoogte zijn, dan schrijven we alsnog dat het concours werd overschaduwd door zo'n ongeval.
Ja, precies.
Zo kun je het ook een beetje met dit zien, dat je wel ook het grotere plaatje bekijkt. En wat ja. Er allemaal verder in zo'n land gebeurt. En dan ja. Vind ik het wel goed om een beetje ook de focus te hebben op thema's die er voor de paardensport toe doen.
Ja, zoals paardenwelzijn
ja.
En doping en dat soort onderdelen.
Ja, precies.
Dus daar gaan wij ons best voor doen, laten we het zo zeggen. Wat staat er op de agenda komend weekend? Die wereldbekerfinale, we hadden het er al over. Maar daarnaast wordt er ook heel veel gesprongen in Europa. Er zijn een heel aantal 3-sterren concoursen. In Oliva, in Oostenrijk en in Frankrijk. Daar zijn er 2. In Saint-Tropez gaan we Sanne Thijssen weer zien met Cupcake Z. En Kim Emmen, die onder meer Island, Macho en In Flame Go weer aan de start brengt. En ook Leopold van Asten is daar. En in Nancy, ook in Frankrijk, zijn onder meer Kevin Jochems, Lars Kersten en Tani Joosten aanwezig. Daarnaast is ook nog een 2-ster in Centaur Park, waar ook natuurlijk weer een boel Nederlandse combinaties aan meedoen. Leuk ook om te melden, al kan ik het niet uitspreken, is dat de eventers in het Poolse Strzelkom zijn. Hoe spreek je dat uit, Rick? Ik ga het vragen aan een van de eventers, misschien weet hij het.
Ja, ik zeg ja. Ook Strzelkom.
Struskom. Ja. Goed. Flinke Nederlandse delegatie daar dus. En daaronder ook eigenlijk een soort Nederlands team. Namelijk de 3 dames Merel Blom, Sanne de Jong en Janneke Boonzaaier. Die rijden alle 3 de korte 4-ster met paarden die op de longlist staan. Merel Blom rijdt Vesuve d'Aveyron. Sanne de Jong heeft 2 van haar 3 longlist paarden bij zich. Namelijk Enjoy en Fairly Flashy. En Janneke Boonzaaier heeft Jean de Tailleur bij zich en I'm Special. Dus dat is interessant om daar eens even naar de resultaten te kijken. Hoe dat allemaal gaat komend weekend daar in Polen. Dan, tromgeroffel. Hebben we een nieuw onderdeel in de podcast. Namelijk de podcast Poll. Volgende week gaan we het hebben over de reacties die wij vaak krijgen en de reacties die in het algemeen op paardensport en paardenonderwerpen gegeven worden, zowel op onze site als bijvoorbeeld op sociale media.
Vooral ook sociale media.
Vooral ook op sociale media, inderdaad, Rick. En daarvoor maken we een poll aan, die komt op horses.nl te staan. En als jullie die nou eens even invullen en ons vertellen op wat voor soort berichten je nou het liefste reageert. Op de leuke dingen, als er iemand wint of een mooi keuringsresultaat behaalt. Of als er ophef is, als je het ergens niet mee eens bent, als er een negatief nieuws is. Laat het ons weten waar je het liefst op zou reageren. En dan gaan we daar volgende week over hebben. Dat was het voor deze week. Bedankt Rick weer voor je bijdrage.
Graag gedaan.
Ik zie dat we een beetje uitgelopen zijn. Excuses luisteraars. Wel bedankt dat jullie het tot het einde hebben geluisterd. Je kunt alles wat we besproken hebben terugvinden op Horses Premium en in de paardenkrant van deze week. De links staan natuurlijk ook in de show notes bij deze podcast. Vergeet niet om je te abonneren in je favoriete podcast app, zoals bijvoorbeeld Spotify, Apple Podcasts, YouTube of SoundCloud. Dan mis je geen aflevering. Dit was de Week van Horses. Tot volgende week.
Dit was een podcast van Horses.nl en de Paardenkrant.